Ik heb twee schriftlezingen. De eerste is uit het Oude Testament, de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 10. Jesaja, hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 10. Daar gaat het over het gezegende koninkrijk van de Messias, van de Heer Jezus. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izzi, een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem, de Heer Jezus, zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en van de vreze des Heren. En zijn rieke, zijn reuk zal zijn in de vreze des Heren en hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten, hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen, maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen van het land met rechtmatigheid bestraffen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn, ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. De wolf zal met het lam verkeren, de luipaard bij de geitenbok neerliggen, het kalf en de jonge leeuw en het mestvee samen en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de boerin zullen samen weiden, haar jongen zullen samen neerliggen en de leeuw zal stro eten, zoals de os en een zoogkind, dat is een peuter, zal zich vermaken over het hol van een adder en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Izzi, die staan zal tot een manier der volken, zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. De tweede schriftlezing is uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 12, de versen 20 tot en met 28. Dit hoofdstuk begint 6 dagen voor het Paascha, vers 1. Dat Lazarus is opgewekt uit de doden en dan wordt de Heer Jezus gezalfd door Maria. En dan vers 12, dat is de andere dag, dat is de dinsdag, dan wordt de Heer Jezus met gejuich Jeruzalem binnengehaald. En op diezelfde dag begint ook vers 20, als de Heer Jezus Jeruzalem is binnengehaald om een ezel. En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, omdat zij op het feest, het paasfeest, zouden aanbidden. En deze, die Grieken, gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden, ze vroegen hem, zeggende: Heere, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zei het Andreas, en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: de ure is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen, maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, die zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, die zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. De kanttekeningen zeggen, namelijk door de overdenking van mijn zware aanstaande lijden. De Heer Jezus is geschokt. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierin ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende: en ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. Hier eindigt onze tweede schriftlezing. De tekst voor de prediking is hier dit hoofdstuk, Johannes 12, vers 20 tot en met 23. We lezen die versen nog een keer. En er waren sommige Grieken, uit degenen die opgekomen waren, omdat ze op het paasfeest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was. En ze baden hem, zeggende: Heere, wij wilden Jezus wel zien. En Filippus kwam en zei het Andreas. En Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Tot zover onze tekst. Het feest van Pasen staat voor de deur. En de stad Jeruzalem is vol pelgrims, vol feestgangers. In de stad hangt een ongewone spanning. Aan het begin van deze dinsdag, het is dinsdag, is de Heer Jezus de stad binnengehaald. Vers 12, hè, is een intocht in Jeruzalem met palmtakken, met gejuich. Het gerucht van de opwekking van Lazarus uit de dood, dat is Johannes 11, zingt rond in de stad. En de verwachtingen zijn hoog gespannen. Wat zal Jezus nog meer gaan doen? Vers 19, dat hebben we niet gelezen. We zijn met vers 20 begonnen. Vers 19, dan zeggen de fariseeën het. Hè? De hele wereld gaat hem achterna. Dat is wat overdreven. Maar ze zeggen het loopt helemaal uit de hand. Als wij niet ingrijpen. Met Jezus. En op dat moment komen er Grieken aankloppen. Aan de poort van het koninkrijk. Grieken die de Heer Jezus willen spreken. Er waren sommige Grieken die gekomen waren op het feest en gingen naar Filippus en baden hem: wij wilden Jezus wel zien. Nou wordt met Grieken in de Bijbel bedoeld iedereen die geen Jood is. Dus ze hoeven niet per se uit Griekenland te komen, maar alle niet-Joden worden Grieken genoemd. Heidenen dus. Maar die gekomen zijn naar Jeruzalem, omdat het Pasen wordt. Ze zijn bekeerd van hun afgoden tot de God van Israël. En ze willen Jezus zien. Spreken ook. Want ja, om de Heer Jezus te zien, dat hoef je niet speciaal te gaan vragen. Of dat mag, want iedereen in de stad, die kan Jezus zien lopen. Iedereen kon hem zien, maar blijkbaar willen ze hem spreken. Ze vragen een onderhoud aan. Ze hebben vragen blijkbaar en ze willen met Jezus spreken. Misschien wel over zijn koninkrijk. Wij willen Jezus wel zien. Maar ja, jongens en meisjes, zou de Heer Jezus hen wel willen ontvangen? Want ja, het zijn heidenen, hè? En daarom, die Grieken voelden dat wel aan. Hè? Ze durven niet rechtstreeks naar Jezus te gaan, maar ze nemen Filippus in de arm. Een van de discipelen. En ze vragen of hij hen wil introduceren bij Jezus. Filippus, die van Bethsaida in Galilea is, schrijft Johannes erbij. Johannes, hij, de evangelist, hij accentueert Filippus zijn afkomst. Het is Filippus die uit Bethsaida komt. Hè? Dat doet Johannes natuurlijk niet zomaar. Bethsaida, dat ligt in het noorden, Galilea. En dat grenst aan Decapolis. En Decapolis, daar wonen heel veel heidenen. Dus die Filippus, die uit Bethsaida komt, die is wel gewend om met heidenen om te gaan. Die kijkt niet op heidenen neer. Hij heeft ook een Griekse naam, Filippus. Dat betekent letterlijk paardenliefhebber. Maar Filippus aarzelt. Hij durft ze niet zo direct mee te nemen naar de Heer Jezus. Het kan te maken hebben met de spanning in de stad. Er lijkt wat te broeien.
van de kant van het Sanhedrin, richting Jezus. Hè? En als ze nou Jezus zien met heidenen, dat zou de vonk zijn, zodat het kan gaan ontploffen. En daarom, Filippus is voorzichtig, hij neemt Andreas, een andere discipel, in de arm. En hij vraagt, zouden we het wel aan durven? Zou het wel kunnen? Met die Grieken naar Jezus te gaan. En Andreas is dapperder, die is flinker. En ze gaan samen naar Jezus. En dan zou je verwachten, hè, dat Johannes de evangelist zou schrijven hoe het dan afloopt. Willigt Jezus hun verzoek in? Wil hij tijd vrijmaken om met die Grieken te spreken? Wat denken jullie, jongens en meisjes? Zou de Heer Jezus dat willen? Of zou hij zeggen, ik heb nu geen tijd? Ah, ik denk het wel, hè? Dat de Heer Jezus dat wil. Want de Heer Jezus heeft nooit een verzoek geweigerd. Zelfs iemand die in de nacht bij Jezus kwam, je zou verwachten dat Jezus dan zou zeggen, kom morgenochtend terug, want het is nu nacht, hè? Nicodemus, Johannes 3. Nicodemus klopte aan in de nacht en Jezus, die laat het toe. Dus ik denk dat de Heer Jezus ook met deze Grieken wel gesproken heeft. Maar Johannes, hij schrijft er niet over. Het is net alsof Johannes bij het schrijven van zijn evangelie tegen ons wil zeggen, ik heb jullie nog iets veel belangrijkers te schrijven dan om jullie te vertellen hoe het met die Grieken is afgelopen. Want hoe het met die Grieken verder is gegaan, dat is voor ons 28 februari 2021 niet van levensbelang. Wel is belangrijk nu, vandaag, wat Jezus zegt. En daar schrijft Johannes over. Wat Jezus zegt, de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. En dat zegt de Heer Jezus, als hij hoort over die Grieken die hem willen spreken. En dan zegt de Heer Jezus, de ure is gekomen. En met Johannes, hij zegt dat Jezus dat gezegd heeft met een juichende blijdschap. De ure is gekomen. Johannes 7, op het Loofhuttenfeest, daar zegt de Heer, mijn tijd is nog niet hier. En zij zochten hem te grijpen, dat staat ook in Johannes 7, maar niemand kon de hand aan hem slaan, want zijn ure was nog niet gekomen. En nu is zijn uren gekomen. Het gaat bij de Heer Jezus om het uur. De grootste uren die er ooit geweest is. Het uur waarmee Gods eer en de zaligheid van miljarden zielen mee gemoeid is. De uren, dat is in het Johannes-evangelie een hele belangrijke, bijzondere uitdrukking. Johannes 17, het hogepriestelijk gebed. Daar zegt de Heer Jezus het, hè. Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw zoon. En hier, Johannes 12. De ure is gekomen dat de zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Welk uur is dat? De kanttekeningen zeggen heel eenvoudig, dat is het uur van zijn dood en opstanding. Dat uur is nu gekomen. En de Heer Jezus die heeft tot nu toe ook gewerkt. Hij heeft niet stilgezeten. Tot zijn 30ste heeft hij gewerkt in de timmerplaats in Nazareth. En daarna is hij gaan preken. Hij heeft zieken genezen. Zijn prediking, het profetisch ambt heeft hij vooral bediend. Maar nu treedt hij als priester naar voren. Die zichzelf gaat opofferen. Nu is het uur gekomen dat hij zich zal gaan geven aan het kruis. Maar hij zal ook opstaan. Hij zal naar de hemel teruggaan. Hij zal zitten aan de rechterhand en hij zal straks weer komen met heerlijkheid. En als hij aan de rechterhand is, dat is nu, zal hij de heidenvolkeren tot zich gaan trekken. Als vrucht van zijn lijden. En die vraag van de Grieken, dat is voor de Heer Jezus het zijn. Dat het ogenblik nu gekomen is. Gaan de heiden naar mij vragen? Dan is het nu tijd. We lazen dat, hè? Jesaja 11. Heidenen zullen vragen naar de wortel van Isaïe. Dat gebeurt hier. En in Johannes 10 heeft de Heer Jezus gezegd, ik heb nog andere schapen die van deze stal, deze Joodse stal, die van de Joodse kerk nog niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. Omdat het zal worden één kudde onder één herder. En Jezus weet, de uren is nu gekomen. Er was een tijd, die is vastgesteld door de Vader. En de Heer Jezus, hij leefde op de klok van zijn Vader. De Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Hij zal heerlijkheid ontvangen, zo groot. Alle knieën zullen zich voor hem gaan buigen. En hem aanbidden. En hij zal straks zijn kerk bij zich hebben, gewassen en gereinigd in zijn bloed. En ze zullen hem prijzen, hem groot maken. Maar om tot die heerlijkheid te komen, moet hij eerst sterven. De weg die uitloopt op die grote heerlijkheid, maar die weg loopt wel via het kruis. En daarom heeft de Heer Jezus, hè, u kunt het meekijken in uw Bijbel, vers 24, het over het tarwegraan. Het tarwegraan dat in de aarde moet vallen en sterven om zoveel vrucht voor te brengen. De weg die de Heer Jezus gaat, kun je vergelijken met de weg van het tarwegraan. Weet u wel, jongelui, hè? Een graankorrel, die wordt gezaaid in de aarde. Je zou zeggen, die sterft, hè? Die verdwijnt in die zwarte grond. En juist dan zal hij veel vrucht gaan voortbrengen. En de vraag van die Grieken vervult de Heer Jezus met grote blijdschap. Maar tegelijk wordt de Heer Jezus zich ook heel diep bewust. Dat is nu het moment gekomen is dat hij zal gaan sterven. De uur is gekomen. Want pas als hij de zonde van de wereld verzoend heeft aan het kruis, zal de wereld door zijn dood behouden kunnen worden. En als de Heer Jezus denkt aan zijn naderende dood, jongens en meisjes, dan wordt de Heer Jezus heel erg bang. Even weet hij niet wat hij moet vragen. Want hij ziet de golven van Gods toorn op zich afkomen. Wat zal ik zeggen, hè? Vers 27. Nu is mijn ziel ontroerd. Dat is een oud Hollands woord, hè? Je mag lezen, nu is mijn ziel doodsbang. Wat zal ik vragen? Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Nee. Nee. Nu niet bidden om verlossing. Hierom ben ik in deze uren gekomen. En heel bewust slaat de Heer Jezus hier de weg naar Golgotha in. De uren is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Maar die verheerlijking, wat straks op uitloopt, begint in het diepste dal. Golgotha. De Zoon des mensen. Dat is een bijzondere titel, hè, die de Heer zichzelf hier geeft. De Zoon des mensen, dat is een titel die komt uit Daniël 7. Je moet het hoofdstuk maar eens lezen nog van de week.
De troongenoot van God. Die bij God was voordat de wereld er was. En die nu in de wereld is gekomen. Aan wie? He, aan die zoon des mensen. Je moet het maar lezen in Daniël 7. Aan die zoon des mensen zal straks het koninkrijk gegeven worden. En dat koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn. De zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Maar eerst moet hij als het tarwegraan in de aarde vallen en sterven. Om zoveel vrucht voor te gaan brengen. En de Heer Jezus die zei het ook tegen die Emmausgangers, hè? Die konden het ook helemaal niet begrijpen. Die dachten ook aan de zoon des mensen, die dachten aan heerlijkheid en dat kruis, dat konden ze helemaal niet plaatsen. En zegt de Heer Jezus, hè, als hij het gaat uitleggen aan die Emmausgangers op die paasavond, dat de Christus dit alles moest lijden om zo in zijn heerlijkheid in te gaan. Waarom moest dat? Jongens en meisjes, waarom moest de Heer Jezus eerst als het tarwegraan sterven? Kon dat niet via een andere weg? Kon de Heer Jezus ons niet behouden? En hij is geboren op de aarde, Bethlehem, en hij heeft gepreekt. En dat hij om het kruis heen zou gaan en zo naar de hemel gaan. En ons dan zo behouden, kon dat? Nee. Waarom niet? Nou, omdat voor ons mensen de zaligheid heel ver weg is. De deur naar de zaligheid is gesloten. Die is geblokkeerd. Gods gerechtigheid en Gods rechtvaardigheid eist dat alle zondaren buiten moeten blijven staan. Jullie weten het wel, van Adam en Eva. Toen zij de Heere ongehoorzaam zijn geworden. Mochten ze toen in het paradijs blijven? Nee, hè? Moest het paradijs uit. En ze mochten er ook niet meer in. Want er stond een engel voor de ingang. Met een vlammend vuur zwaard. God kan geen omgang hebben, hè? Met rebellen. Met opstandelingen. Met die hem haten. En de ingang van het paradijs, die kan niet zomaar geopend worden. Er moet eerst betaald worden. Ook voor de Grieken. De catechismus moest nog geschreven worden, hè? Die bestond toen nog niet. Maar het is hetzelfde wat de catechismus wel zegt. Gods gerechtigheid moet eerst, daaraan moet eerst genoeg gedaan worden. Omdat God niet alleen barmhartig is, hij is en barmhartig en rechtvaardig. Hij is liefde, maar hij is ook een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Jesaja, nou, je zou zeggen, Jesaja, dat was echt een geoefende christen, hè? Een profeet. Maar zelfs Jesaja die zei, wee mij, ik verga, want ik heb God gezien, zijn heerlijkheid. En vanmorgen is hier in de kerk ook gelezen, toch? Dat God de schuldige beslist niet onschuldig houdt. Dat horen we toch iedere zondag? Nou, als je nou een schuldige bent, dan ben je wel bang, hè, als je dat hoort. Dat God de schuldige niet onschuldig houdt. Heeft dat woord je wel eens verontrust? Die regel die je iedere zondag hoort? Dat je zegt, oh, maar dan loopt het slecht met mij af. Als God de schuldige beslist niet onschuldig houdt. Daarom kan geen Griek, geen Jood, geen Aziat, geen Europeaan zo bij God komen. Er moet eerst betaald worden. Alle vlees, dat staat ook in Genesis. Alle vlees, alle mensen hebben hun weg verdorven. Ik, u, jij, wij allemaal. En God, hè. God die te liefdevol is om onnodig scherp te zijn. Ik kan wel eens onnodig scherp zijn. Dat je achteraf zegt, ik had het minder scherp moeten zeggen. Maar God kan dat niet, hè. Hij is te liefdevol om onnodig scherp te zijn. En hij is te eerlijk om onware dingen te zeggen. En als hij zegt, de hele wereld is voor mij verdoemelijk. Dan is dat echt waar. Ik had vanmiddag in Sint Maartensdijk een doopdienst. En toen hebben de doopouders op die vraag ja gezegd. En dat gebeurt ook hier bij het doopvond. Alle die daar gestaan hebben gezegd, dat is waar. Dat wij en onze kinderen aan de verdoemenis onderworpen zijn. Geloof je dat? Dan heb je geen rust meer als je dat echt gelooft. Als je veroordeeld bent. En dat het wachten nog is op het vonnis. En in verloren zijn is geen gradatie, hè? Je bent het of je bent het niet. Of je bent het helemaal niet, of je bent het helemaal wel. Hè, het kan niet zijn dat je zegt, nou, ik ben een klein beetje verloren. Of dat je zegt, ik ben een klein beetje behouden. Het is of behouden of verloren, één van die twee. Nu. Hè, stel dat drie mensen de Noordzee willen overzwemmen. Naar Engeland. En de eerste die kan niet goed zwemmen. Zodra hij geen grond meer onder de voeten heeft, gaat hij onder en komt niet meer boven. Hij verdrinkt. Hij is niet verder gekomen dan een paar tientallen meters. Die tweede, die kan best goed zwemmen. Maar hij komt niet verder dan 800 meter. Toen verdronk hij ook. De derde is een hele getrainde zwemmer. Die komt wel tot 10 kilometer. Dan wordt het heel zwaar voor hem. En 12 kilometer dan kan hij bijna niet meer. En 15 kilometer dan verdrinkt hij. Is een van deze drie zwemmers meer verdronken dan de ander? Nee, hè? Het maakt eigenlijk niet uit hoe ver die zwemmers gekomen zijn. Ze kwamen geen van drieën ook nog maar niet in de buurt van de Engelse kust. Bij lange na niet. En wij ook niet, gemeente. De beste onder de mensen, de beste hier in de gemeente van Albeierland, ik weet niet wie dat is. Die heel veel goede dingen doen. En die een heel goed karakter hebben en die heel veel voor een ander over heeft. Komt hij in de buurt van Gods norm? Haalt hij bijna de overkant? Wij zijn allemaal verloren, gemeente. Wij redden het bij lange na niet om de overkant te bereiken. Al zou je alle 9 geboden houden, hè, en in 1 struikelen. Wie in 1 gebod struikelt, staat schuldig aan heel de wet. Vervloekt. Staat in Galaten, hè? Vervloekt. Schuldig is een ieder die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. En de een is niet een beetje meer vervloekt dan de ander, hè? Dat je zegt, maar je hebt ook wel mensen die serieus zijn, die zijn iets minder vervloekt. Nee, het is of je bent vervloekt of je bent niet vervloekt. Maar o wonder, dat de Zoon des mensen voor vervloekte wilde komen om voor hen de deur te openen.
En dat de Zoon des mensen zegt, de uur is gekomen. Het uur van Gods welbehagen. Waar hij de toegang gaat verdienen om dat koninkrijk in te gaan voor ontelbaar veel zondaren. Hij gaat vergeving verdienen, geen vage vergeving. He, van zand erover, we hebben het er gewoon niet meer over, maar dan is het niet echt vergeven. Hè? Maar vergeving, daar gaat de Heer Jezus voor zorgen, gegrond op recht. Niet een vergeving die onverschillig staat tegenover de zonde. Alsof de zonde niet erg is. Maar een vergeving die de zonde uiterst serieus neemt. Vergeving gegrond op recht. De Heer Jezus die gaat betalen. De boete, de straf die wij verdiend hebben. Opdat God ons op een eerlijke manier kan vergeven. Zonder aan zijn recht tekort te komen. Hij, de Heer Jezus, zal sterven, niet voor zichzelf, maar voor diegenen die een hemelhoge schuld hebben bij God en die geen cent hebben om zelf te betalen. Voor wie komt de Heer Jezus? Nou, niet voor goede mensen, maar voor slechte. Mensen die met God gebroken hebben. Geneigd hem te haten. En die ook na ontvangen genade een schuld hebben die alleen nog maar groter wordt, oploopt. Die ook na ontvangen genade zelf geen goede gedachten kunnen denken. Geen goed gebed kunnen bidden. Geen goed werk kunnen doen. Maar God de Vader gaat al die zonden leggen op zijn Zoon. En dat was voor Christus een ondraaglijke last. Hè? De hel die wij verdienen, die zou hij ingaan. En daarom zegt hij, nu is mijn ziel ontroerd, geschokt en bang. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Heb je deze Heer Jezus nodig? Heb je werk voor hem? Wat moet je dan doen? Moet je zonde en vervloeking overdenken, wat in het avondmaalsformulier staat. En ieder overdenken zijn zonde en vervloeking. En denk eraan dat de toren van God over de zonde zo groot is, dat hij, de Vader, zelfs zijn eigen Zoon, toen die voor hem stond, niet voorbij is gegaan. O Heere, waar moet ik dan blijven? En als je buiten Christus bent, hè, dan sta je nu op dit moment bloot aan die toren van God. Of u het voelt of beseft, dat weet ik niet, maar het is wel zo. Overdenk die toren. Opdat vervuld zal gaan worden, hè, wat in Ezechiël 36 staat. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en aan uw zonden. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Walg je wel eens van jezelf? Dat is wat het avondmaalsformulier zegt, de dood vinden in jezelf. Ben je niet meer zo voldaan over jezelf? Om het leven te zoeken bij die mensenzoon. Die Christus die voor onze zonde, niet voor onze goede werken, voor onze zonde is die gestorven. Schrijft Paulus. Voor je liegen, voor je bedriegen. Voor je kijken naar verkeerde sites. Voor onze zonde is hij gestorven. Hij is om onze overtredingen verwond. Die zichzelf voor ons heeft overgegeven. Dat schrijft Jan Titus. Christus, dat schrijft Paulus aan de Romeinen. Die voor de goddeloze gestorven is. Hij is gestorven. Omdat er geschreven staat. De ziel die zondigt, die zal sterven. En zijn liefde voor zondaren. Bracht hem in de kribbe. En zijn liefde voor zondaren
leidde hem naar het kruis. Was zijn dood niet tussen beiden gekomen, dan zou God en de zondaar nooit bij elkaar hebben kunnen komen. Zonder voldoening zou het niet veilig zijn om als zondaar tot God te gaan. Maar nu is er een toegang tot de Vader, door de Zoon. Een weg. Die hoef je zelf niet aan te leggen, die ligt al klaar. Aangelegd door de Zoon in zijn dood. In Hebreeën 10 wordt die weg genoemd een verse en een levende weg. Een levende weg, want die weg is de Heer Jezus. Die leeft, het is een levende weg. En het is een verse weg. Een verse weg. Het bloed van de Heer Jezus 2021 is nog net zo vers als 2000 jaar terug. Het heeft nu nog evenveel kracht dan 2000 jaar geleden. Het is een verse weg, alsof die vandaag gestorven is. En wie zichzelf al maar leert kennen als zondaar, en dat God heilig en rechtvaardig is, die heeft geen vrijmoedigheid om tot God te gaan. Dan kan je jezelf bang maken en zeggen, ik bedrieg mezelf als ik tot met vrijmoedigheid kom. Want dan ben je bang als je tot de Heere komt, dat je dan te horen zal krijgen, ga weg. Maar voor een arme zondaar die op Christus ziet, is van Gods kant geen belemmering om je te ontvangen, wie je ook bent. En op die weg mag je wandelen. Als je verlangt om zalig te worden. Breng niets, o Heere, dan mijn zonde. Ik pleit op uw offer, ik werp mij aan uw voet. Reinig, o Heiland, mij gans door uw bloed. Jezus ziet ze komen in de geest. Wat ligt er een bemoediging voor de Heer Jezus, hè? Vlak voor zijn sterven. De vraag van de Grieken. Voordat hij gaat sterven, meldde de eerste zich al. Voor hij gezaaid zal gaan worden als het tarwe gedaan in de hof van Gethsemane en aan het kruis van Golgotha, kloppen er al heidenen aan die naar hem vragen, wij wilden Jezus wel zien. Misschien zochten ze de Heer Jezus wel vanwege zijn grootheid. En hadden ze verwachtingen van een aardse koning, hè? Een koning die zelfs doden, Lazarus, kan levend maken. Maar Jezus heeft het over een andere heerlijkheid. De uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. Een heerlijkheid veel groter nog, veel voller. Straks is een koninkrijk. Als hij zijn kinderen allemaal bij zich zal hebben, die zijn ingegaan in de vreugde om het Lam te aanbidden. En waar alles zich voor hem zal buigen en vrede zal heersen alom. Wij zien er nu nog niet zoveel van, zegt de Hebreeën schrijver, van zijn heerlijkheid. Wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar straks, als hij zal wederkomen op de wolken, dan zal zijn koninkrijk tot volle ontplooiing komen, als zijn rijk zal doorbreken. En de hemel zal neerdalen op de aarde. Het vrederijk van de Messias, hè? Daarvan lees je in Jesaja 11, dat is zijn heerlijkheid. Waar de wolf met het lam verkeert. Kun je het voorstellen, jongens? De koe en de berin zullen samen weiden. Niemand zal elkaar leed doen. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. En er is geen vierkante millimeter van de zeebodem dat niet bedekt is met water. Zo zal de aarde bedekt zijn met de kennis des Heeren. Openbaring heeft het dan over straten van goud. En parelenpoorten. Maar daar niet naar blijven kijken. Maar Jezus zien. De koning is een schoonheid. Ze zullen hem zien. Met ogen vol liefde. En hij zal op hen zien. met nog veel meer liefde in zijn ogen voor hen. Hij zal ze met een vriendelijke glimlach aankijken. Kom in, gij gezegende mijn vaders. Eeuwig thuis bij hem, van wie mijn ziel verwacht een heilrijk lot. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kan, uit alle natiën, geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En de eerstelingen van die oogst melden zich hier. Een handvol koren. En de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. Hoe staat het in Jesaja? Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Filippus en Andreas, hè? Die mogen die Grieken helpen. Ze zeiden het Jezus. En wie nou vanmiddag hier naar de kerk gekomen is en thuis meeluistert met die vraag: dominee, wij willen Jezus wel zien. Is dat je vraag? Wij willen Jezus wel zien. Dan mag ik u meenemen. Dan mag ik hem u aanwijzen. Het is de liefde van de Vader. Die het liefste wat hij had heeft gegeven, zijn enige geboren zoon. Het is de liefde van de Zoon. De mensenzoon die als het tarwegraan wilde sterven. Het is de liefde van de Heilige Geest. Die niet zoekers maakt tot zoekers. Buiten Christus. En zonder geloof en bekering. Blijft er voor de kleinste zondaar van Oud-Beierland alleen maar toren over. Maar in Christus. En in geloof en door bekering is er voor de grootste zondaar van de wereld barmhartigheid en eeuwige zaligheid. Ik vraag het maar vanmiddag, hè. Wat heb je tot nu toe met de zaligmaker gedaan? Ben je altijd nog langs hem heen gelopen? En gedacht, hij is niet van mij gekomen. Oh. Er zijn maar twee wegen, hè? Hem belijden of hem verloochenen. Voor hem neervallen of je rug recht houden. En dat kan heel onverschillig, maar dat kan op een hele godsdienstige manier ook, hè? Wat heb je met de zaligmaker tot nu toe gedaan? Heb je hem nog altijd veracht? En je bekering vooruitgeschoven? Nooit echt belang gehad bij de zaligmaker of genoeg gehad aan je eigen gerechtigheid? En daardoor nog tevreden over jezelf? Als je nou sterft? Ja, dan zal vroeger niet je deel zijn. Dat je zegt, oh, waar ben ik zo dwaas geweest dat ik niet tot hem gegaan ben? Hij heeft bijeen willen vergaderen. Hij heeft geroepen als een hen. Hij heeft niet gewild. Als wij verloren gaan, dan is het niet omdat Christus ons niet wilde zalig maken. Maar omdat wij niet wilden. Waarom willen heel veel mensen niet? Ja, dan moet je breken met de zonde. Dan moet je je eigen gerechtigheid loslaten. Je moet van de troon afkomen. Het kost ook wel wat, hè, om christen te zijn. Genade is gratis, hè. Je wordt het gratis uit genade alleen. Je hoeft niks bij te dragen. Maar als je christen bent, ja, dan zegt de Heer, als je mij wil volgen, dan moet je je kruis opnemen. Dat moeten ook die Grieken zich realiseren. Jezus volgen. Ja, dan moet je offers brengen. Dan moet je net als de Heer Jezus je leven verliezen. Vers 25, hè? Niet je leven verliezen om daarmee je zonde te verzoenen. Dat heeft de Heer Jezus gedaan.
Je hoeft niet één zonde zelf te verzoenen. Hij heeft al die zonden verzoend. Maar als je van zijn genade mag leven, de weg van dankbaarheid, de weg van de heiliging, dat is de bekering. Je leven niet lief hebben in de zin van sparen, maar opteren, geven in zijn dienst. O blinde schrik, mijn God, mag ik niet eens mijzelf behouden? Nee. Als je een volgeling van de Heer Jezus bent, dan moet je de wereld gaan verzaken. En dan moet je gaan strijden tegen je oude natuur. Het kostte Mozes ook best wel wat, hè? Om nee te zeggen tegen alle rijkdommen van Egypte. En tegen de zonde van Egypte. Want dat is best aantrekkelijk, hè, soms om in de zonde te leven. En toch zei Mozes nee. En daardoor was hij niet zielig, daardoor was hij zalig. Want hij zag, dat is allemaal voor een tijd. En God heeft voor zijn volk oneindig veel meer in petto. De eeuwige heerlijkheid en het leven hier op aarde is al zo goed met hem. Zalig gemeente, zalig wanneer zijn genade ons te sterk is geworden. En we hem zijn gaan zien als dat lam van God. Dat de zonde ook van ons wegneemt. Dat zien maakt zalig. Omdat het zien op Jezus is, geloven in Jezus, zaligmaker van zondaren. En zo mag je van hem gebruik maken. Rechteloos, verdoemeniswaardig, verloren in jezelf, maar hopend op hem. En dan kan je 1000 keer vrezen, hè? En bang zijn dat je jezelf bedriegt. Maar wie het wentelt op hem, komt nooit bedrogen uit. Niet omdat wij zo trouw zijn, maar omdat hij trouw is. En dit is een getrouw, een betrouwbaar woord. Wat staat er in deze Bijbel? Dat Jezus Christus de wereld gekomen is. Om vrome mensen zalig te maken? Nee, om zondaren zalig te maken. De Engelse oudvader William Rich. Hij zegt van het geloof dat het niets anders is dan een wagen van de ziel. De ziel waagt het met Christus. Hij zegt, ze waagt het met Christus tegen alle verschrikkingen van de wet. Zij waagt het met Christus tegen alle gevoel van eigen schuldigheid. Hij zegt, de eigen natuur van geloven is wagen. En wagen met Christus, dat is geen waagstuk, hè? Want met de Heer kom je nooit bedrogen uit. Wagen is geloven. Geloven is wagen. Maar geloven, daarvoor moeten hoogmoedige harten wel wederom geboren worden. Om genade aan te nemen. Dat doen alleen gebrokenen van hart. En armen van geest. En dan ruilt Christus. Geloven is ruilen. En dan zegt de Heer, geef mij je zonde. Dan schenk ik je mijn zondeloosheid. Geef mij je veroordeling. Dan geef ik je mijn vrijspraak. Geef mij je dood. Dan geef ik mijn leven. Het eeuwige leven. En al mijn gehoorzaamheid schrijf ik op uw rekening. Alsof je zelf alles hebt volbracht. Jezus, de mensenzoon, die als tarwegraan in de aarde zal sterven, wanneer wij in geloof dat hem vluchten. Hij doet ons, hoe met schuld beladen, verzoend voor het oog des vaders streng. Wacht niet, gemeente, totdat je meer verootmoedig bent. Wacht niet totdat je je meer geschikt voelt. Maar kom. Zo ongeschikt als je bent en zo onbekeerd als je bent. En leg je neer aan zijn voeten. Niemand kan je helper zijn. Dan hij alleen, de Almachtige. Die gewillig is en die zijn dierbare bloed vergoten heeft. Tot volle voldoening voor onze zonden. Er is bij hem genoeg. Voor u, voor jou, voor mij. En Jezus ontvang de zondaren. En degene die voor God failliet gaan, hij ontvangt zondaren en eet met hen.
Amen. Wij gaan zingen over die Grieken en over andere heidenen en ook over onszelf, hè, want wij zijn ook, wij hoorden niet bij de Joden, wij waren heidenen. Al de heidenen door uw handen voortgebracht uit alle landen zullen tot u komen, Heren, en bukken voor uw aanschijn neer en uw naam. Hoe staat het erin, vers 5? Uw naam ter ere leven, gij zijt groot en hoog verheven. Gij doet duizend wonderheden. Gij zijt God, ja, gij alleen.